Ja, goeiedag. Welkom bij weer een aflevering van Talkvisio Podcast. Mijn naam is Melvin.
En mijn naam is Jasper.
Vandaag hebben we een ander onderwerp om te bespreken tijdens de coronacrisis. Ja, wat te doen als je op afstand gaat behandelen, dus online.
Ja, dat moet nu inderdaad. Hè. We hebben vandaag het advies gekregen van Hugo de Jonge om het face-to-face echt niet meer te doen. Hè. Een nieuwe stroomdiagram van het KNGF hebben we ook gekregen. Ja, waarbij inderdaad echt wel wordt aangegeven van joh, vooral uitstellen en waar het echt niet uitgesteld kan worden. Hè, probeer het terug te brengen naar online. Nou, en online is eigenlijk een domein waar veel fysiotherapie-collega's zich nog niet bevinden.
Ja, we kregen een melding van Bart van Buchem. Een aantal van jullie kennen hem al. Explain Pain, de Nederlandse variant ervan. Hij heeft de vertaling gedaan van het boek, geloof ik, als ik het niet, me niet vergis. Hij is ook betrokken bij de NOI Groep. Dus ook zowel in België actief als Nederland, onder andere qua lezingen. En hij had het idee om in ieder geval met ons samen dat te doen, om het online te bespreken. Van hoe begeleid je patiënt in deze fase?
Nou ja, en hoe begeleid je nu de therapeut? Hè? Ik denk dat er een hoop collega's morgenochtend op gaan staan met het idee van oké, en nu online? Okay. Nog nooit gedaan. Dus,
zeker, heel veel vragen. Maar we gaan hem bellen.
Ah, Melvin.
Ja, goedenavond. Welkom in de uitzending van Talkvisio Podcast. Welkom Bart.
Hi, goedenavond.
Ja, allereerst leuk het idee wat je zelf opgaf aan ons om hier een topic van te maken. Mm-hmm. Ja. Je bent er zelf al de afgelopen periode er actief mee. Je gaf binnen de voorbereiding ook aan dat je kijkt naar een patiënt online. Ja, hoe doe je de intake, hoe doe je het onderzoek, hoe doe je de behandelingen en de evaluatiemomenten. Mm-hmm. Er zal ongetwijfeld wel in het werkveld heel veel vragen naar zijn van hoe doe je dat?
Ja, dat denk ik ook, want ik heb zelf die ervaring aan de lijf ondervonden. Die al een tijdje geleden begon. Ook een klein beetje uit nood geboren. Maar ik heb gemerkt dat het ook veel gebracht heeft. Dus, maar dat dat niet iets is wat 's nachts even gebeurt en dat je wakker wordt, inplucht en het kunt. Wellicht...
Dus tot zover het goede nieuws voor de collega's die er nu mee moeten beginnen.
Wat zeg je?
Tot zover het goede nieuws voor de collega's die er nu mee moeten beginnen. Die morgenochtend wakker worden en denken, oh ja, nu moet ik ze online gaan zien.
Ja, zeker na vandaag. Lijkt het toch een soort van een noodzaak te zijn. En ik denk dat het goed is dat de discussie eerst gaat over hoe doe je dat nou eigenlijk. Maar nu zul je... ook misschien zelfs voor een beetje lijstbehoud of omzetbehoud een stukje van je werk moeten gaan veranderen. En ik snap de weerstand en het gevoel, maar ik denk dat er ook wel wat zorgen weggenomen kan worden. Want het is misschien wel interessanter dan dat je van tevoren zou kunnen bedenken. Te suggereren of de intentie te... Rekken dat dit een vervanging gaat zijn voor ons werk, hoor. In het algemeen in het fysieke contact.
Het is meer een add-on.
Maar ik denk dat ook in de psychiatrie werkt zich wel veel langer mee. En daar ken ik veel mensen die daar goede ervaringen mee hebben. Maar laat dit een onderdeel zijn van ons werk. En een mogelijkheid. En in deze tijd met het virus en alle besmettingen en de consequenties daarvan... dan zijn we toch in één keer weer... staan we toch wel met beide benen op de grond. En dan moeten we echt wat creatiever zijn. Ja.
Je gaf in de voorbereiding ook aan... Hè, dat juist zo'n tijd zoals nu, hè, zo'n crisistijd... dat je ook juist gaat kijken... dat vraagt ook een stukje creativiteit onder andere... van een therapeut. Van, hè, wat zijn wel mogelijkheden die we kunnen toepassen? We hadden in de vorige podcast-uitzending... hadden we het met Henk Jansen erover van het bestuur van het KNGF. Het ging over, de verwachting is dat... eigenlijk wat er nu al speelt in het werkveld... is dat 70% aan werk afgenomen is. Wat voor potentie zie jij in het online stuk? In nu, maar ook in de toekomst? Voor de praktijk?
Het is een moeilijke vraag. Ik denk, kijk, aan de ene kant zal het oplossingen geven... bruggen gaan slaan daar waar ze eerst niet geslaagd konden worden met de fysieke aanwezigheid. Denk aan mensen die niet naar de praktijk of niet makkelijk naar de praktijk kunnen komen. Je ziet mensen in een andere omgeving.
Slecht mobiel.
Ja, je kunt. Ik denk dat daar mogelijkheden zijn. Ik denk ook wel dat op dit moment kijk, de wereld is er klaar voor. Hè? Ik bedoel, kijk, als we het over thuiswerken hebben bijvoorbeeld. Iedere branche heeft het over thuiswerken.
Ja.
En blijkt als er ervaringen zijn dat vergaderingen, of je nou leuk vindt of niet, maar dat dat helemaal niet zo ineffectief hoeft te zijn. En we willen niet suggereren dat wij al onze patiënten op afstand zouden moeten zien. Maar dat er soms goede redenen kunnen zijn dat dit niet alleen een alternatief is, maar soms ook de juiste keuze.
En wordt dat ook wel gesteund door? Dat kan. En wordt dat ook wel gesteund door een beetje evidentie?
Nou, in de fysiotherapie is dat lastig, maar alle evidence die er nu is, met name uit de psychiatrie, en dus als je het naar e-health kijkt, dan is dit een onderdeel van de e-health, niet alles. Met name in de psychologische zorg en hulpverlening al bestaat, dat er verschillen tussen de hulpverlening fysiek ten opzichte van e-health, dat die verschillen niet zo groot zijn. Enige kanttekening, e-health is natuurlijk ontzettend breed. Dus er valt meer onder dan alleen maar het belletje of het face-to-face contact op digitale weg. Of een programma wat aanhangt met opdrachten en allerlei cognitief gedragsmatige interventies. Maar toch denk ik dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat binnen ons vakgebied nog heel veel mogelijkheden zijn.
Hoe zwaar vind je die externe evidentie dan nog in het gedeelte voor het online behandelen? Zouden we met z'n allen juist nu al die slag moeten slaan?
Ik denk dat evidentie nu niet het allerbelangrijkste is. En nu is het gewoon gaan doen met z'n allen.
Ja, ik denk trial and error. Kijk, de vraag is even, hoe groot is het verschil nu eigenlijk? Hè? Hoe ver gaan wij de interventies die wij bij een deel van de populatie van de patiënten die je ziet, hoeveel ga je ervan missen? Kijk even naar mensen met acute lage rugpijn bijvoorbeeld. Acute lage rugpijn, waarvan ik denk dat jullie daar vorige keer met John en Bernard over gehad hebben. En wat opvallend is natuurlijk uit de richtlijn en de evidence die er nu is dat er dat vooral over geruststelling gaat. En rode vlaggen uitvragen en comorbiditeit aantonen, gele vlaggen signaleren. Het gaat vooral over luisteren naar mensen en de persoon centraal zetten. En op basis daarvan een advies en dus geruststelling te geven. Bij veel mensen hoef je daarvoor je handen niet te gebruiken, maar je hebt wel tijd nodig. Dus ik denk dat handen mooi en handig zijn. Dat is een mooie hoorspeling meteen. Mm. Maar niet per se noodzakelijk als je zeker niet die eerste fase van een acute lage rugpijn. En dat is best een grote groep mensen die zich op die manier meldt bij de fysiotherapeut.
Die intake, als je ons mee zou nemen in de praktijk, Bart, wat betreft de intake. Die patiënt meldt zich aan. Hoe doe je dat dan, een intake online?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zie op dit moment niet meer zo de verschillen. En dat heeft vooral te maken, als het over de vragen gaat die ik stel. De questionnaires die je zou gebruiken, of de screening die je zou gebruiken liever. Laat het een start-back screening zijn. Maar ja, daar heb je je handen niet voor nodig. Dat is wel toch te vragen.
Is het dan dat je er ook inzet dat je al een deel laat invullen? Of ga je ook letterlijk vanaf clean sheet ga je starten in zo'n online consult?
Nee, ik denk dat we de voordeel van het. Kijk, er zijn denk ik een twee stappen. Op het moment dat je iemand alleen op papier dingen laten invullen, dan heb je weinig feedback over wat de mensen geven. Dus dat moet je controleren. Dat kun je niet controleren als je dat aan het papier doet. Als je iemand alleen telefonisch spreekt, dan zie je niet per se wat hun non-verbale communicatie daarmee zegt.
Ja.
Dat ondervang je natuurlijk met beeldbellen al wel. Dus je ziet wel, als je het over hebt, kun je dat nachecken. Je kunt na een vraag doen van wat bedoel je daar precies mee.
Dus de informatie non-verbaal ook van de patiënt is toch wel belangrijk in dat stuk ook. Geef je aan.
Ja, ik denk dat je een stuk meepakt en dat de kwaliteit dermate goed is dat je dat kan volgen. Wat natuurlijk wel interessant is, maar dat is altijd de vraag. Maar als je te maken hebt met mensen waarbij je informatie vraagt en antwoorden krijgt, zul je altijd moeten nagaan of je hetzelfde bedoelt met elkaar. Het metaforische taalgebruik van mensen met pijnklachten is gigantisch. Waarbij waarbij je de vragen altijd moet gaan nuanceren. Ja. Altijd op een andere manier moet formuleren. Of misschien de mensen moet parafraseren om na te gaan of je ze wel goed begrepen hebt. En ik denk dat op het moment dat je iemand in levende lijf voor je hebt, is dat al belangrijk. En ik denk als je iemand voor je hebt zitten in een beeldscherm, dat het ietsje moeilijker is. Wat het telefonisch nog een stuk moeilijker is. En op het moment dat je alles doet via de e-mail, bij wijze van spreken, dat nog veel ingewikkelder is.
Dan hoor je nog eens de tonatie van iemand zijn bedoeling natuurlijk. Het is mailen inderdaad is de allerlastigste.
Ja, je hebt veel meer woorden nodig om alle opties of alle nuances te leggen die je in een face-to-face contact kunt opvangen zonder daar woorden voor te hoeven gebruiken. En ik denk dat het onderbuikgevoel dan ook op een andere manier gaat meespelen. Ja. En dat is natuurlijk ook wat we veel gebruiken. Dat we gewoon ons gezonde verstand, maar ook het gevoel een beetje gebruiken in deze situaties.
En je hebt het gevoel dat als je video belt met je patiënten, dat onderbuikgevoel bij jou hetzelfde is als wanneer je ze in de praktijk ziet of zag?
Ja, ik heb gemerkt dat mij weinig heeft weerhouden. Ook wel eens rode vlaggen opgespoord op die manier. Ja, dus nou ja, voor jou is het een goed idee om even naar de huisarts te gaan. En dat bleek achteraf niet onterecht. Dus natuurlijk zou je... Je moet al je vragen en antwoorden moet je controleren. Maar dat zul je ook in een face-to-face contact moeten doen. En natuurlijk, dat vraagt vaardigheid. En misschien, en dat is denk ik wel mijn belangrijkste stap geweest, voel je jezelf ook comfortabel voor een camera? Ik denk dat veel mensen waarschijnlijk zullen zeggen dat ja, ik wil mezelf niet in het plaatje rechtsboven zien. Ik vind het verschrikkelijk om mezelf in de ogen te kijken. Of mezelf mijn eigen stem te horen desnoods. Via een beeldscherm.
Klinkt altijd anders inderdaad. Ja, ja.
Ja, vaak zijn dat ook dat kunnen ook belemmeringen zijn om eraan te beginnen. Omdat je het zelf eigenlijk ongemakkelijker vindt dan misschien wel de patiënt die tegenover je zit. Want je hebt best kans dat je een patiënt tegenover je treft die niks anders doet de hele dag dan beeldbellen. En daar heel erg comfortabel bij is. En ja, dan is het toch wel bijzonder dat wij daar als beroepsgroep, of als jij daar als persoon als therapeut, jij zult daar ook jezelf de tijd moeten geven om die stappen te kunnen maken.
Ja, nou ja, zoals het er nu uitziet, gaan we die tijd ook zeker krijgen om dat te leren. En van dat stukje anamnese inderdaad, kan ik me zeker wel voorstellen dat... goed gaat hè, met videobellen als onderdeel van e-health. Maar dan kom je natuurlijk op een punt waar ik nou ja, ook vanaf morgen moet gaan nadenken hoe ga ik dat oppakken, het stuk onderzoek.
Ja, nou ja, ik denk dat er een aantal fases daarin zitten, maar de belangrijkste gaat over het uitsluiten van rode vlag als je daar aanwijzingen voor hebt. En die komen natuurlijk voort uit je anamnese. De meeste hoef je niet te bevestigen met onderzoek. En laten we eerlijk zijn, over de meeste klinische testen, hè, puur diagnostisch, geven onze testen niet heel veel meer richting dan dat de vraag of de beantwoording van de vraag erop geeft. Ja. Anderszins, op het moment dat je iemand wil zien bewegen, omdat het om beweeggedrag gaat en de kwaliteit van, ja, dat wordt wat ingewikkelder. Maar dan ben je eigenlijk
doe je dat ook in behandeling. Doe je dat ook in je online consults? Dat je soms ook gewoon letterlijk... Hè, je hebt ook het beeld.
Ja, maar dat lijkt me wel... Dat is wel veel ingewikkelder.
Ja.
Dus, maar goed, ik denk ook daar weer moeten we voorzichtig zijn dat wij aannames doen over dat wij dingen zien bij mensen. Denk even aan de kwaliteit van het bewegen. Ja. Dat daar helemaal geen evidentie voor is. Dat enige belang heeft voor de indicatiestelling of zelfs voor de behandeling uiteindelijk. Het is maar de vraag of
ik
de
zie,
snelheid van bewegen, of het op 20 of 30 of 40 graden is, of dat wel zo relevant is.
Ik zie Jasper ziek bedenkelijk kijken. Nou, dus ja, dus beeld zeggen, inderdaad, het is wel belangrijk, Bart. Dat klopt.
Ja, nu kan ik dat niet controleren.
Nee, nu kan je dat niet checken. Nee ja, nou, op zich heb je daar natuurlijk wel een punt mee. Ja, een enkele diagnostiek, daarbij hoort natuurlijk wel een bepaalde gradenmeting. Maar goed, dat zal ook wel in de praktijk uitwijzen. En bijvoorbeeld rotatie van de nek. Ja, dat is ook wel een belangrijke. Ja.
Ik weet zeker dat er uitzonderingen zijn. En daar zullen we dan creatiever moeten zijn, denk ik. Ik zou er nu eerlijk gezegd niet zo snel eentje kunnen noemen. Ik denk even aan de meest voorkomende klachten. Nek, schouder, rug en hoofdpijn. Daar blijken juist die exacte waarden niet zo heel veel van toegevoegde waarde te zijn voor je diagnostiek in ieder geval. Want we hebben het nog steeds over onderzoek, hè, niet over behandeling.
Ja, er zijn ook wat ontwikkelingen. Nou, ik heb een collega die ook af en toe doseert op de Hogeschool Utrecht. Nou ja, goed, dan ging het ook over bijvoorbeeld de range of motion, hè, in de cervicale, bij een cervicale problematiek in ieder geval. Dat je inderdaad ook weer de vraag moet stellen, als je een verschil ziet, ja, wat zegt dat dan in je bevindingen? Nou ja, in dit geval hoorde ik een collega zeggen dat bijvoorbeeld de range of motion, als het verschil is van 20 graden bijvoorbeeld, hè, dat het ook maar niet altijd veel zegt, maar dat het juist toe... meer dat daar voorbij bijvoorbeeld gaat. Hè? Dan heb je het over die MCIC-waarde bijvoorbeeld.
Ja,
dat wordt inderdaad wel steeds lastiger als je dat online dat beeld zou meenemen in je overweging.
Nee, wat voor mij veel belangrijker zou zijn, als je kijk nu eens naar rechts. Ja. En iemand draait naar rechts en waarschijnlijk zie je hem dan naar links kijken, want het kan wel eens gespiegeld zijn. Dus daar moet je ook van opletten.
Heel belangrijk. Hoe doet je dat?
Dat die automatisch gespiegeld wordt. Daar kan een keertje heel erg de mis mee gaan trouwens. Nee, je moet wel de goede kant op draaien. Ja. Ik draai echt naar links hoor.
Maar sommige mensen hebben ook moeite met links-rechts. Dat is natuurlijk een bias.
Ja, dat zou mijn probleem zijn. Maar wat een veel zinvollere vraag zou kunnen zijn, als de kwantitatieve data niet meer zo belangrijk is, dan gaat het om de kwaliteit van de beweging in de ervaring van de patiënt. Ik zeg, wat ervaar je als je nu naar rechts draait? Merk je, merk je iets in de snelheid? Merk je iets in de twijfel of in het ongemak dat je er hebt? En dan haal je al zo verschrikkelijk veel informatie die misschien ja, wat mij betreft minstens zo belangrijk is als jouw interpretatie van die data. En die vaak heel erg op kwantitatieve data is gebaseerd. Hè? Want het gaat over jouw gevoel, jouw range of motion, jouw krom of jouw norm of jouw waardes die je als normaal hanteert. Als de patiënt zegt, nou ja, draai naar rechts, maar zo voelt het altijd. En naar links, dat is echt wel heel ongemakkelijk. Kun je daar wat meer beschrijving bij geven? Wat doet dat met je? Wat is dat? Waarom is dat eigenlijk nu een probleem? Is dit de pijn die je herkent? Hij zegt, nee, dat is eigenlijk helemaal nieuw. Dat doe ik eigenlijk nooit. En dus ik denk dat je op die manier ook veel meer informatie gedwongen wordt om veel meer informatie bij de patiënt weg te halen. Want het is natuurlijk heel makkelijk als therapeut om iemand te laten draaien en je vraagt van hoe voelt dat? Vertel maar wanneer het zeer doet. Nu word je gedwongen om veel meer informatie uit de ervaring te halen van de patiënt. Ja, en dan de relevantie te
wat
toetsen.
Heeft het nog effecten wat betreft het online behandelen? Je hebt natuurlijk intake, onderzoek, therapie. Ook qua behandelsessies. Wat zou je daarin adviseren? Of wat zijn je ervaringen daarin? Zou je diegene juist minder frequent dan online zien? Of hetzelde?
Dan gaan we nu naar een stukje behandeling. Hè? Praktisch gezien zou het eigenlijk niet moeten uitmaken, denk ik.
Ja.
Het enige wat wel een groot verschil is, is dat je iemand op zijn zelfredzaamheid zou moeten gaan aanspreken.
Ja.
Je dwingt mensen om, je zult met een plan moeten komen voor de week. Wat ga je doen? Hoe ga je het doen? En mensen zullen alles zelf moeten kunnen doen. Dus de stap naar van een zeg maar overwegend passieve strategie bijvoorbeeld, die je zou kunnen toepassen. Oftewel je denkt, ik ga je masseren, ik ga je doorbewegen, ik ga je mobiliseren, of ik ga je trainen.
Yeah.
Dat heeft iets inherents, het heeft iets effectiefs passiefs in zich. Want jij bent degene die nadenkt, jij bent degene die het voorstelt. Ze kunnen jou ook alleen maar de schuld geven als het niet goed gaat daarna. En ook als het goed gaat daarna. Maar er zit iets passiefs in. En ik denk in het kader van
dat de therapeut eigenlijk het op zich neemt. Van ik help jou, zeg maar. Beetje in die vibe.
Ja, de patiënt kan zichzelf alleen maar op de schouder kloppen als het goed gaat daarna.
Ja, ja.
En ik denk dat is wel, ik geloof dat is dat waar we graag heen willen. Dat mensen zelf redzaam zijn. Dat ze na een keer of 5, 6 bij jou geweest zijn. Dat ze het idee hebben dat ze er zelf beter van geworden zijn. En dat er misschien een gevoel heerst van ik kan dit ook helemaal prima zelf oplossen. En dat is iets anders dan te zeggen, ik moet terug naar de therapeut als het als het weer misgaat.
Ja, maar het laatste is wel graag wat ik eigenlijk hoor, hè? Dat ik het voor ze oplos. Je praat nu wel met Melvin en Jasper, twee manueeltherapeuten. Ja, die pakken die nek natuurlijk voor je beet. En dan weet je natuurlijk van ja, dan ben ik in vertrouwde handen. En dat beeld gaat nu opeens helemaal wisselen. Zowel voor de patiënt als voor ons als therapeut.
Ik hoor dezelfde collega's van jullie zeggen van joh, wij willen therapeut afhankelijkheid niet in de hand werken. We activeren mensen, maar het is heel moeilijk om mensen zelf verantwoordelijk te maken. En een actieve copingstrategie en gezond te gaan leven en hun oefeningen te doen. Ik denk dat dit een hele goede kans is, een grote kans is om jezelf de andere kant van het spectrum door een volledig adviserende rol te nemen en de patiënt het werk te laten doen en zelf te laten ervaren dat ze daar succes mee kunnen boeken.
Wat vind je de krachten, Bart, van het online stuk in die actieve copingstijl, zeg maar? Wat zijn de plussen daarvan?
Ja, je kunt niet anders. Hè? Dus patiënten kunnen niet vragen, kan je me even masseren? Wil je nog een keer die manipulatie doen? En je zou deze sessies vooral eens moeten gaan, zeker in deze tijd, gaan proberen met patiënten waarvan je weet dat ze één keer in de maand komen voor de APK of voor die ene behandeling. Dus kijken of je ze online misschien wat verder kan krijgen en met de adviezen. En misschien in deze periode misschien op een andere wijze kan bewijzen eigenlijk dat ze zichzelf heel goed zouden kunnen helpen. De mensen waarvan je denkt, jeetje, kom op, ga zelf ook eens wat doen.
Dus het dwingt de therapeut, hè, om die actieve copingstrategie sowieso in te implementeren, omdat het hands-on gedeelte er niet is. Het dwingt ook de patiënt dus in dat opzicht om dat daarin mee te gaan. Maar ook sowieso de patiënt, hè, die inderdaad elke maand één keer zou zien, hè, voor de APK-check, zeg maar. Zo'n groep. Ik denk dat elke therapeut wel een klein klikje patiënten kent die daar gevoelig voor is.
Die de wintersport betaalt, normaal gesproken.
Die de wintersport. Ja, precies.
Ja, maar ik denk ook dat we ons moeten gaan verkopen als specialisten die kennis van zaken hebben, mensen evidence-based en een weloverwogen persoonlijk advies kunnen geven.
Ja.
Dat wij geen bullshit verkopen, dat mensen, als ze bij ons geweest zijn, dat ze verder kunnen, dat ze zich veilig voelen en dat ze daar lachend €100 voor moeten kunnen betalen als ze een uur met jou gepraat hebben. Want als jij voor een goed advies naar een hypotheekadviseur gaat, dan krijg ik die rekening ook. En dat vinden we allemaal prima. En ik denk dat we meer vertrouwen moeten hebben als therapeuten. Dat de kracht van onze aanwezigheid voor de patiënt zit. Dat wij hun veiligheid geven. Dat wij weten waar we het over hebben. Het gaat wel echt over hun gezondheid. En dat mag wat waar zijn. En dat is ook veel waard. Met als gevolg dat we ik daar ook gewoon dat zelf meer moeten gaan waarderen.
Ja. Wat vind je ervan, Jasper?
Nou ja, we worden nu natuurlijk met elkaar verplicht om je daarna te gaan conformeren en ook heel veel te gaan leren van de komende periode. En verwacht je dan ook dat ons fysiotherapeutisch handelen, als deze coronacrisis achter de rug is, door deze periode veranderd zal zijn?
Ja, ik had het met Edwin al even over vanmiddag. We hebben allebei sterk het gevoel en dat dit de hele wereld wel eens kan veranderen, maar daar zal iedereen het wel mee eens zijn.
Ja.
Dat het misschien ook tijdelijk van aard is, want het is ook weer menselijk, hè, dat we ook allemaal weer doorgaan waar we geweest zijn. Het lijkt alsof je net een cursus gehad, hè, voor je laatste fysiotherapiecursus, en dat je dat dan heel vaak doet. Na een paar maanden doe je het niet meer. Alsof je iets vergeten bent. En een andere is dat we allebei geloven dat angst, en met name paniekaanvallen, mensen met angstklachten, dus posttraumatische stress, dat we daar echt een mega, mega vloedgolf van krijgen. Ja. En even terugnemen, de laatste crisis die we in Europa gehad hebben, dat is eigenlijk officieel is dat de bankencrisis.
1918.
En die crisis was gewoon een puur financiële crisis. En als je dan kijkt naar de prevalentie van angst en depressie gedurende die crisis, was echt mega.
Nou, er zijn nog wat specialisten. Hè? Op de radio hoorde ik op BNR radio dat ze verwachten waarschijnlijk dat die coronacrisis wel nog meer impact kan hebben dan die laatste economische crisis.
Ja.
Dus het zou aannemelijk zijn natuurlijk dat wat je net aangaf, dat deze groep inderdaad sowieso weer zal toenemen, de prevalentiecijfers.
Ja, en ook in onze praktijk. Dus op het moment dat jij, stel dat, kijk wat het typische verschijnsel van stress is, aanhoudende stress en posttraumatische stress, en onderschat dit niet, hè. Dit is voor mensen echt, ook al doe je er relaxed over, maar we zitten hier allemaal, ook als fysiotherapeut, we hebben vandaag besloten om de praktijk morgen voor al het fysieke contact te sluiten.
Ja.
Weet je? En dat is een emotionele beslissing en daar lig je wel een paar nachten van wakker.
Ja.
En daar denk je over na, het is niet uit je hoofd, dus het is continue stress. Dus het zou me niet verbazen als die stress een beetje verdwijnt, dat in één keer dat ik wat fysieke klachten ga krijgen. En daar zou ik me voor bij een fysiotherapeut kunnen melden. Maar als die fysiotherapeut mij op geen enkele manier vraagt van goh, hoe heb jij, hoe slaap je?
Ja.
Dat
stuk met de slaapproblematiek. Hè. We hadden 2 jaar geleden Sanneke Don van Pain & Motion een keer aan tafel gehad. Ja, die gaf ook wel aan dat wat betreft psychosociale factoren die echt wel dominerend kunnen zijn dan wel de psychosociale klachten. Dat echt wel slaapproblematiek natuurlijk ook wel vaak een patroon is die zich ontwikkelt dan wel er al was. Dat wordt soms ook wel niet altijd, is er niet altijd de aandacht voor.
Nee, en ik denk dat met de aankomende prevalentie van angst en depressie, die je gewoon kunt, die er gewoon epidemisch is, oftewel, die gaat net zo prevalent zijn als het coronavirus waarschijnlijk, dat we ons echt moeten dwingen om mensen te vragen naar slaap, naar zorgen, piekergedachten, opgeblazen gevoel in de buik, klachten van overgevoeligheid voor licht en geluid, merken dat ze niet meer goed kunnen concentreren, geen eetlust meer hebben, et cetera. Oftewel, we moeten mensen echt even wat ruimer gaan bekijken als mens. En ik zie dat zou dan een bijkomende voordeel van deze afschuwelijke periode zijn. Dat we als therapeuten collectief wat meer aandacht voor de mens gaan krijgen. En we hebben hier, wat mij betreft, een goed excuus. Dat we een heel evident gegeven hebben waar we allemaal door geraakt worden. En dat we dan ook gaan kijken wat het met ons als mens doet. En dat je daar hoofdpijn bij krijgt en nekpijn en rugpijn. Dat is natuurlijk een reden waarom je bij de fysiotherapeut of een manueel therapeut terechtkomt. Maar het kan geen reden zijn om dat als een seculier nekprobleem te zien. En een de reden waarom mensen contact zoeken met een hulpverlener is dat ze gehoord willen worden. En als we dat verband een beetje kunnen leggen, en we hebben er allemaal ingezeten, maar ze benoemen van iets als deze crisis en deze situatie, het hebben van slaapproblemen, dat het veel voorkomt. Dat je als therapeut daar niet per se de oplossing voor hoeft te hebben. Maar dat je het wel kan benoemen en dat je het verband door een wat meer biopsychosociale, noem maar even, benadering te kiezen in de uitleg. Dat mensen ook daarvoor moeten zorgen en niet alleen maar bij jou hoeven te komen om een beetje te ontspannen of alleen maar om te trainen. Maar misschien een iets ruimer beeld probeert te krijgen van hun gezondheid. En ik denk dat wij daar een verantwoordelijkheid hebben.
Ja, mooi verwoord, Bart. We gaan nu een beetje naar de afrondende fase van deze aflevering. Ik denk dat het sowieso een heel belangrijk onderwerp is. Wat zou je mee willen geven voor de fysiotherapeuten die nu dit stuk hebben gehoord tot nu toe?
Die morgenochtend aan de slag gaan.
Precies.
ik denk dat je... Ik heb mezelf, als ik puur naar mezelf kijk, mijn ervaring is dat het gewoon tijd kost om er comfortabel bij te zijn. De eerste beeldbel afspraak is lollig, is leuk en is een beetje wennen. Maar je moet durven ook gewoon een serie aan te gaan met mensen. Oftewel, ga er even vanuit dat je de komende 3-4 afspraken elkaar niet ziet. Want het is ook heel makkelijk om 1 keer beeld te bellen en zeggen van na 6 april zien we elkaar weer. Maar ga er eens vanuit dat je de vervolgafspraak over een week maakt. En kijk of je mensen adviezen kan meegeven waar ze een week mee door kunnen. En dat je op die manier doorgaat. En ik denk dat vergt een iets andere aanpak voor sommige mensen. Voor sommigen past de aanpak prachtig in wat je al doet. En ik denk ook zeker met mensen met langdurig of meer lange bestaande klachten, denk ik dat de benadering zoals Pete O'Sullivan dat min of meer pretendeert te doen. Dus door de cognitive functional therapy, dat die daar heel mooi in past. Dus zoek je wat houvast, kijk eens even naar die interviews die hij doet met mensen. En ik denk dat daar heel veel waardevolle benadering in zit, die je rechtstreeks in de praktijk kan meenemen. En je hoeft geen psycholoog te zijn, maar je kan gewoon starten met met een ja, met meerdere afspraken maken. Ga het maar eens aan. Kijk of mensen en evalueer met mensen wat ze er goed aan vonden en wat ze er niet fijn vonden.
Ja.
En laat je verrassen als je maar met een paar mensen dat traject is helemaal af.
Ja.
In plaats van als een alternatief te zien, ga je er nu gewoon vol voor het beeld consult. En kijk eens hoe dat gaat. Want het is ook goed om met mensen dit proces te doorlopen en ook af te sluiten.
Oké, okay. Nou ja, helder, ja, duidelijk voort. Allereerst Bart, bedankt voor je bijdrage van deze podcast. Zeer leuk dat je ons hebt benaderd over dit topic. Ik denk dat het wel belangrijk is ook dat fysiotherapeuten hebben hier ook wel behoefte aan. En goed, wij
misschien de volgende keer nog een keer over praten. Hè. Mensen gaan nu ermee aan de slag en gaan natuurlijk tegen de eerste hobbels aanlopen. En komen misschien met vragen en kunnen we die misschien in de volgende aflevering wel gaan bespreken.
Ja, en ik weet zeker dat er collega's zijn die er ook meer ervaring mee hebben. En misschien ook wijzes gevonden hebben waar zij zich comfortabel mee voelen. En het is goed om van gedachten te wisselen.
Is goed. Ja, bedankt voor je bijdrage. Hey, fijne avond. Sterkte.
Dankjewel jongens. Oké.
Okay.
Tot zo.
Hoi hoi.
Tot kijk.
Hoi,
hoi. Bye.
Ja, dat was weer een volgende podcast, Jasper. Heel leuk volgens mij.
Ja, super spannend. Iedereen gaat nu aan de slag. En er zijn natuurlijk zoveel collega's die gewoon eigenlijk nog gewoon nog aan de bandenbank stonden. En nu moeten we eraan. Dus heel veel succes iedereen. En mocht je zelf ervaringen hebben met videobellen, met e-health, wil je die graag delen? En je kan ons altijd mailen.
Waar naartoe, Jasper?
Naar info@talkingphysio.nl. Je kan ons ook vinden op
social media.
Social media, op onze Facebook kan je ons ook DM'en.
Instagram, LinkedIn.
Instagrammen. Dus,
Twitter zit ook tegenwoordig op.
Ook Twitter, kijk.
Of telefonisch. Wat is je nummer, Jas?
Ja, tot de volgende aflevering.
Is goed. Hey, fijne avond. En tot de volgende keer.